Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen. Doe met elkaar te zingen uit Psalm 25, daarvan het 8e zangvers. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Dat is het 8e zangvers van Psalm 25. lezing voor dit avonduur kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 26, van vers 1 tot en met 18. Maar lezen wij eerst de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Wij hebben u genoemd te lezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 26, van vers 1 tot en met 18. En Agrippa zeide tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, dewijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan, van der jongheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhoopte te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Wat? Wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenis gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals bestraft, gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden, waarover ook als ik naar Damascus reisde, met macht en last welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon van den hemel mij, en degene die met mij reisde omschijnende. En als wij alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem die tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzen te slaan. En ik zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, welk beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot welke ik u nu zende, om hunne ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Tot zover.
Bonjour. En onze enige verwachting sta in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet. Hij die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zij de Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u nu het heilige en dieper aan de Heere te zoeken in gebed. Heere, maar zij zoals het in de natuur te zien is, dat er ook aan deze plaats van uw tweeën die het heen vallen mag. En waar het is dat er in de achterin de tijd dan niet aan de arbeid van u door de zon verricht is. En waar het is dat er in de stemmen die bij het land op te wezen woorden zijn welke hier vervult. En zij waar je gij zulke milde regen hebt uitgestort over de landerijen. Waarin dit frisse groen dan ook voor de landbouw en ook voor de veeteelt nodig is. En heb gij daarin dan ook weer de zorg willen ontnemen ten opzichte van de kommer die ook in deze dingen hebben te bestaan. Waar je de week weer aanvang vindt en hier dan ook de gedachte is dat ons werk en arbeid weer moeten verrichten. En zeker dan naar dit bestuur dan ook kijken wat er is. Ten goede ook zo voor dat wat er hier aan onze arbeid hadden zou moeten geschieden. En wat dit betreft heb gij het dan weer wel weer een paar keren. Daar zij dan ook u de erkentenis voor, misschien zijt er nog op de die, welke met vrezen de knieën gebogen hebben en gezegd, heren, dat gij zo deze milde regen en ook zo hier nou ook weer de stem die gij daarbij gevoegd hebt, heren, deed horen, om hier ook zulke wonderlijke dingen te doen. En als wij hier dan zo in thuis des heren vergaderd zijn, dan is dat eigenlijk dan het wat we ook vanmorgen gezongen hebben. Wanneer het is dat hij die 33 psalm dan gezegd heeft geweest dat het hart woestijn zou kunnen zijn in het dorstig land. Maar het is dat hij dan niemand de lafenis zou kunnen krijgen, maar het niet dat de Heer ook op die wijze zijn gunst betoont. Wanneer het gaat over dat geestelijke leven dat er in het hart in de kerk van u is, wat zou kwijnen wanneer het niet is dat er zulke regen van u dan gegoten werd, zoals dat op de akker van uw huis, op het woord, waar het woord gepredikt het woord hebt geschieden, wanneer zo ook de hongerige en dorstige zielen van u verzadigd hebt te worden. Dan heb gij daar ook weer plaats voor gemaakt, heren, want anders gaan we voort. Om het allemaal te vervullen zoals dat in de periode te doen is. Zoals de mens dan hongert en dorst naar ja, het wereldse vreugde, het werelds vermaak en al deze dingen die de periode heeft te bieden. Maar achter is daar, dat is voor de kerk, is dat de dood geworden. Heb gij dan ja, gewerkt zoals dat is, zoals u gezegd hebt, zalig zijn die honger en dorsten naar die gerechtigheid. Ach, zij zullen verzadigd worden, dat heb gij dan ook zo vaak een medepaal kunnen vertonen. En dat in de bekering van mensen, wanneer gij dan het hart heeft om te ploegen met uw heilige pet, en wanneer het is dat deze ploegschoot daarvoor is, dan heb gij deze aarde dronken gemaakt met deze uw regen. Dan heb daar in de psalmdichter ook weer het oog op gehad, wanneer we zien dat er de kudde, dan ook op die vruchtbare pijten dan gesteld hebt worden, dat is dat de halve van de koren ruisen. Achter is dan hier dan ook weer deze vruchtbaar maken, de bediening van u dan ook genoemd geworden. Ook in het ontdekken de berg waarin deze ploegschuil dan omkomt te keren, hetgeen wat, boven, wat in de schuilhoeken gevonden wordt. Om nou eens duidelijk en steeds meer het dan ook zo met zonder het vlees te sparen, de mens dan ook hier de schuld eruit te maken. En zo ook dan daar plek voor te maken dat gij zo ook van het koren dat zaad de nieuwe geboorte dan dat woord in waarheid in het hart zou willen brengen, zaaiende en plantende en snoeiende en ook arbeidende in de wijngaard, welke in het hof van de kerker te wezen, waar gij uw kinderen, ware kinderen, vergadert onder het woord des Heren, en niet dan ook zo de verblijden geeft, wanneer de daden werken van u mochten verkondigd worden, sowieso, maar dat er ook nog eens wat mag vallen in het hart en het leven, het hunzelf, wanneer het gaat over die vriendelijkheid en over die gunst en over die goede tierheid. En over die liefde en over die blijdschap die er eigenlijk naar uitkomen te zien en soms ook wel niet meer lijkt wel omdat ze aan de verwachting soms lijken te sterven. Dan heeft hij dan zoveel zonde te wezen, welke scheid die gemaakt hebt. Het maakt de mens wel krank dan van het gemist, maar als het dan lang hebt te duren, heren, dan zou het bij de kommer wel vergaan, zo is het dan in gedachten te wezen. Hoewel het dan is dat gij dan zelf daar de toezegging van gegeven hebt dat dit nooit zal gebeuren, omdat gij het dan zelf ze nooit zal begeven en niet zal verlaten. Maar als het dan is dat er door de zonde scheiding is, dan heeft de mens er net zo goed aan te denken dat het nooit gebeurt. Dan dan dat het hebt te gebeuren. Maar uw beloften, die zullen daar in de waarheid zijn. En gij zult uw volk leiden als door de hand van Mozes en Aaron, zoals dat bij de kerk is, waarin gij door wet en evangelie te laten prediken. De kerk heeft te bearbeiden, de harten te bearbeiden, tot uw eer en ook zo door de gang van het leven. Door de woestijn hier bestendig te maken, dat hier het doel dan voor ogen gesteld wordt, wanneer wij met het sterven dat even te maken hebben, dat het hier met deze weg van eenzaamheid dan hebt te gaan. Niet omdat er nou geen mensen zijn, want dan heb jij zelf gezegd dat die kudde een schapenkudde hebt te zijn, waarin dat volk op elkaar hebt aan te trekken en vergaderd worden. Dat zal zeker gezien worden en is ook vaak gezien. Wanneer twee of drie met elkaar vergaderd zijn, dat gij het midden van hebt gehad en dat gij al met het volkje gods dan hier dan ook dat arme volk hebt willen vertroosten met uw nabijheid en met u en uw zo ook in hun eenzaamheid die dan ook omringt en een vurige muur omdollen zijt en dat zij van u wel bewaard zijn in alle omstandigheden. Maar dat die beproevingen dan zo zwaar kunnen zijn, heren, achter kunnen wij dan steeds in de Bijbel wel vinden. En ook zo daar waar gij het hart hebt te bearbeiden. Want dan is daar uw kerk, die is net als die pelgrim, die soms door dalen heen of hoogte moeten gaan. En als het dan is dat vlak voor de stad is waar die tal van de Mobesiumboom hebt te zijn, dan is dat daar, dat zou eigenlijk dan vlak in het oog van de stad nog sterven worden, als het niet is dat hier dan God op de fontein gesteld te worden. Oh, wat een wonderlijke goedheid is dat, heren, dat gij dan de God van uw kerk en volk zijt en dat deze bron mag worden aangeboord. Dat er uit die wellingen die uit de hoogte zijn, dan ook wel daar die kerk in de hoogte zal worden onderhouden, maar ook daar in die dalen met het zoveel met die hitte te maken hebben, net als dat er in die bergen geen touw nog regen is, dat God dan tot een fontein gesteld het worden, of tot die wellingen, welke rijken naar de eeuwigheid, waarin het hart van u, met de woorden zoals wij het zou kunnen denken is aangedaan. En hier dan ook zo met deze liefde bezet op te wezen om uw kerk dan te leiden door dit moeilijke strijden te leven heen. En hier dan ook zo de schaduw voor hen te wezen zoals dat toen de tijd met de ceremonie of met de afbeeldingen betekend is. En ook van de woestijnreis. Dat het is dat gij met die volk dan boven en paard desdaags. En dat het is dat er de hitte die daar woestijn stijn doet branden, de lieflijke schaduw zal zijn. Al ook wanneer het is dat er in de nacht een vuur dan u omgeven is, dan door deze volk die dan tot de vuurkolom geworden is, waarin de koude en de hitte hen dan dus dan allebei dus dan de bescherming geboden hebben te wezen in hun reis naar het hemelse Kanaan, heren. Ach, en als wij dan zo over die reis uit te spreken, dan kunnen we natuurlijk ook wel denken dat we hier niet blijven. Maar we denken het niet, omdat we dood voor de dood op te wezen. En al de waarheid gods, dat is hem de dwaasheid. Maar ach, dat we dan zelf wezen, dat wij dan eerlijk gemaakt hebben te worden, dat weten we het wel. Dat we zichtbaar voor onze ogen de graven gedolf hebben te worden. De mannen die een vrouw moesten verliezen, zullen het bewegen, zullen het daarvan treuren. Zo stilletjes dan maar zo om hebben te dragen, zo kwijnend dan in het verdriet. En als het dan is dat er ook van de vrouwen zijn die misschien dan ook wel, ook dat proberen te verbergen, zitten te treuren dan in de eenzaamheid over het verlies van een man. En ouders dan over de kinderen en kinderen over de ouders. Dan kunnen we dan denken dat ze voor hen het voor ogen gestaan hebben wat er bij de begrafenis hebt te gebeuren. Wat wij bij dat graf hebben gezien. Wat wij bij de woorden horen, dat wij tot stof zullen wederkeren. Dan hebben we het dan wel er erg in dat de reis hier door het leven een einde vindt en dat zulke band uiteengescheurd worden dat de dood meedogenloos is, vreed en hard om zo de geliefde uiteen te scheuren. Ach, dan weet mij wel dat uw woord de waarheid is en toch weer om het dan voor ons eigen te weten, daar hebben we ook weer God voor nodig, dat we op die leerschool genomen zijn, dat we dan het woord dan hier dan zien dat het kracht heeft, dat we de doodsbrief in ons eigen leven gekregen hebben. Dat we hier met sterven, met gevaar van sterven omringd zijn. Zo kunnen we dat ook wel denken aan de zieken. Welk hier daarnet opgelezen is, de man die een operatie onderging en dat een zwaarder dan waar de nierpij weggehaald is vanwege een tumor. Ach, wilt u alsjeblieft hem dan nog weer verder oprichten? In zoverre dat het dan geslaagd op de zijde, dan mag het nog allemaal weer goed gegaan zijn. Maar ach, dat hebt hier dan ook wel heel veel te denken. Wanneer we dus stil op ons bed liggen en dat wij de gedachten laten gaan, onze geliefde, en dat we gezien hebben dat het zo dichtbij is en dat het wel, dat het dan ook zo in één keer veranderen kan en dat er in één keer sterven kan worden. En dat heb jij nog willen sparen. Net zo goed als dat ook die oude man alweer uit het ziekenhuis mocht wezen en hier dan ook wel weer thuis mag komen, gevoegd bij vrouwen, bij kinderen, in het gezin nog weer. En dan denken we ook vaak weer dat het dan verder kan en dat het weer verder mag. Maar dan worden ook onze wegen weer doorbroken en dan doorkruist door deze moeite en door dit verdriet of gene zorgen. Als een kommer die hier dan het leven dus tot nadenken te brengen. Maar dat zal onze gedachten niet bij u kunnen brengen als u onze gedachten niet naar u toe leidt, Heere. Zo heb jij dat woord gegeven om te lezen. Ook voor hem die daar dan ook psychisch lijdt en ook zo met zoveel gezondheid de zwakheid heeft gekend en operaties heeft gehad en zoveel achter de rug hebt dat je bijna niet bedenkt, dan kan ik doorkomen, Heere. Ach, mag hij dan ook zo van u dan zijn vertroostingen vinden. En waar dan ook in psychische zin of dat het in letterlijke zin voor het lichaam is. Of ook wanneer het geestelijk is, de geestelijke strijd die met vergenoegen gestreden te worden, dan mag dat toch in alles toch aan het hart toch voor u bloot liggen. En weet gij wat er aan de zorgen zijn? Weet u wat er in de ziel gevonden wordt? Of wat er ook aan zuchtingen zijn? Of misschien kunnen we ook helemaal niet meer zuchten. Al wilt u dan door die geest, de genade en door de gebeten onze harten nog komen op te wekken. Wat ook hier in het leven dan op onze berg is, wat we hier dan in de strijd van het leven kennen, wat we in de tranental hebben te ontmoeten en wat we hier aan ondervindingen krijgen van dag tot dag, Heere, van dat wat u gezegd hebt, dat het uitnemendste van het leven moeite en verdrietig te zijn. We moeten aan het slechtste zijn, wordt dan wel vaak gezegd, maar ach, we zijn God van nature kwijt, Heere. En de gevolgen die zijn niet dan voor de mensen dan ook wat uiterlijk, maar in de zin van dat gij het hebt willen verklaren. Wanneer we God tot ons deden hebben, dan net de mensen alles, wat zouden wij meer? Al hebben wij voor de wereld niks, dan hebben we nogthans alles, maar al hebben wij dat de wereld tot ons bezit, wat hij de schade aan onze ziel, wat vermacht dan al die dingen als wij deze tot de gepin hebben. Daarom mochten we hier van u dan verwaardigd worden om hier dan deze stad en dit verderf en deze plaats of deze woning, welke hier dan het diensthuis van ellende genoemd te worden verlaten en hier dan van u geleid worden zoekende naar het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, maar dan ook zoveel meer dan naar God zoeken, welke dan hier de psalmen geeft in de nachten, die de zorg geeft voor uw kerk, die de verkorenen dan komt te leiden, welke uit deze dood komt op te wekken, welke hier in het leven komt te stellen, die door Christus kennen, en ook de vergeving der zonde, welke in de naam van u wordt gepredikt uit enkele barmhartigheid, dat gij dan zo zegt, zie je ben ik, zo u ben ik tot een eigen bewondering, Heere, terwijl dat gij overal te vinden zijt, nogthans dat we niet weten waar gij zijt, en dat wij gij overal tegenwoordig zijt, dat we nogthans niet weten hoe dichtbij dat u bent, maar dat het dan toch is dat de zorg van ver hebt te lijken, dat u zo niet ver hebt te houden en dat gij hier dan zo komt en dat gij die toeknikken, die blijken van uw diepte, tot de vrolijkheid op te stemmen, wanneer het hart zo neergebogen is, wanneer we zo voeteloos ter aarde zitten of wanneer wij door de zware gewichten worden nedergedrukt of wanneer wij denken er is geen heil bij God of dat er in die stemmen zegt gij zult nooit daar aankomen in die gewesten en gelukzaligheid, dat het maar is dat we nog van u werden bemoedigd aangezet dan om hier naar die strijd te strijden en hier vol te houden, te volharden in de kracht Gods. En dat het mag zijn dat wij het alles gehad en trekken bedachten, dat we dat voor de grote prijs zoeken te verkrijgen, zoals die man die de schat, de akker gezien heeft en de akker gekocht heeft om die schat en de parel van grote paarden alles heeft eergetevend om die ene parel te krijgen, arbeid kende om hier dan met alle inspanningen moeite die dat met zich mee heeft te brengen niet af te laten, hand ten oog en hier bij te pittelen en u te zoeken totdat gij u laat vinden en zegt, hier ben ik. Of alle andere dingen die hier dan uit de werkzaamheid hier dan begeerlijk wenselijk zijn als het gaat over de vergeving der zonden en over het verlichte verstand en over de kennis die gij verleent in het hart. De wijsheid die gij wil geven om de weg te wijzen, te tonen wat de weg is en dat gij door uw geest daar verklaringen van geeft, ook al lijkt het dan tegenstrijdig aan hetgeen wat de mens dan denkt dat het zal wezen. Want achter het mens altijd maar weer de gemakkelijkheid te zoeken en het die altijd maar dan te denken dat het zo moeilijk niet is en dan wil die al die zwaarheid geven, die wil hij ontgaan. En maar het zal niet kunnen, heren, maar aan het eind daarvan is de kroon en aan het eind daarvan is de rust. Dan hebt u daar, ja, die bijwoner te zijn en het daar dan het volk van God in het huis des Heren, ja, voor in alles te wezen. En wanneer het is dat er dan in dat thuis komen, eeuwig dan de lofzang klinken zal, omdat gij het gedaan hebt, Heer, omdat gij het gewerkt hebt, omdat het door u is, vanwege het eeuwige veldwagen, en dat wij, ja, ertoe verwaardigd zijn, ja, om toch daarin toch onze rust te vinden. En onze rust te vinden, lust en rust te vinden, dat is dan het genieten, Heere. Als de mensen het maar dus daar in de veertje heeft te zoeken en daar een plaats op aan te wijzen, te zeggen, dat is dan voor hem dat aannemelijk, of dan ook is dat misschien dan wel de begeerte geweest. En hij vindt niks dan onrust, maar bij u vinden we wel de rust, bij u is er een rust die overblijft voor het volk van God. En naarmate dat de ouder te worden, wanneer het padje smaller hebt te zijn, en wanneer de krachten vergaan, ja, te meer dat hij heeft te zoeken de rust. En dan zondag zonder het woord, dat hij zijn boezem, dat hij het hoofd op de boezem van het woord hebt te liggen. En net zo goed als dat het bij Johannes is geweest, dat hij daar aan die tafel des Heren dicht bij u verkeerde, aan de borst kwam, het hoofd daar bij dat kloppende hart van u, net als dat schaap dat dan met de kop vooruit op de schouder van de herder ligt, die ligt dan met het hart en met het hoofd dan dicht bij het hart van de herder, bij de goede herder. Ach, dan mochten wij zo proberen vragen of dat ze ook, ja, op u aankruipen, met dit verlangen mag zijn. Zoals dat de bruid het verlangen kent om bij de man te zijn, in de omhelzingen kent en dicht bij de man te zijn, verenigd met de man te zijn, dat zo ook die kerk, die bruid van Christus, dan, ja, in dit, dan kunnen we het eventjes vergeten, heren. Dan mag het eventjes weten, wezen dat er, ach, er wordt er een warmte niet gedacht, en morgen niet gedacht, en al die zwaardigheden niet gedacht, dan is dat eventjes dat genieten, het genieten, want alles wat aan u is, als begeerlijk, en dat die stem die klinkt als de stem van de moeder tot de zuigeling, en zo is dat dan die stem Gods die dan ook van nu weer geklonken heeft, wanneer het is dat er met zoveel onweer dan dat de mens dan stil wordt gemaakt onder de stem des Heren dondert, dan is dat hier dan de lieflijkheid waarin gij zegt tot uw kinderen te spreken, tot uw kinderen de lust hebben om te spreken. Dat betekent toch dat gij onder het woord de lust heeft om tot de gemeente te spreken en dat de gemeente lust heeft om te spreken tot u en met de stem des harten waarin zij in de gebeten zijn en dat zij hier dan luisteren dan als dan ook dan dat woord van u hebt te klinken waar dan ook al tegelijkertijd eigenlijk al aan het een aantuiting te wezen hoe die kerk van God hier dan de gemeenschap met u hebt te zoeken. Wederzijdse spraak om hier de noden, de komende zorg aan u bekend te maken, terwijl het overal zou kunnen, maar juist in uw huis, in de dienst der gebeten, in de dienst van lof, in de dienst van het woord, in de dienst van de sacramenten, waar uw kerk dan het genot in heeft, heren, en zo ook in die weken die voorbij snellen, elke keer weer een pauze vinden, een rust, een aangename rust en hier dan graag hebben te verkeren. Ach, dan mocht gij dan zo de harten ertoe opwekken en de rust erin geven om de Heere te vrezen en Heere te dienen en in zijn wegen te wandelen en zijn paden te gaan en hier dan zo in het land van dit vreemdeling zijn en naar de thuiskomst uitzien om met al de gezalden boven te zijn. En als dat hier niet kan, heren, dan kan het daarboven ook niet. En dan heb daar ook alweer de scheidslijn in te zien van het echte en van het onechte. Och, heren, wilt u alsjeblieft hier dan, ja, dan ook in dit vuur ons brengen, zodat wij van het vuil ontdaan zijn en dat wij oprecht gekoesterd mochten zijn in onze bedoelingen om de weg des heren te gaan en met al uw volk achter die grote herder aan. De schapen uw weiden, dat zij u volgen. Ach, geef ons dan die genade om u ook te volgen, ook in de week die nu weer voor ons ligt in alles wat er staat te wachten. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 34, vers 9 en 11. God is gebroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. In tegenheid en smart, veel wetenvaardigheden, veel rampen, zij des vrome lot, maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. Het elfde, de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. 9 en 11 van Psalm 34. verleden wanneer we hier om ons heen hebben te kijken, dan kun je denken dat er ook zo zorgeloze mensen genoeg hebben te zijn. De zorgeloosheid is kenmerkend ook wanneer je tijd hebt te wezen, zoals de Heer Jezus Christus dan zegt, vlak voor zijn weten komt. Dan zal de zorgeloosheid van de mensen zal heel groot wezen. Ze zullen eten, drinken en vrolijk zijn. Dan kun je zeggen, daar wordt de zorgeloosheid dan eigenlijk mee wordt het dan aangewezen. Zoals dat bij de mensen is. Maar hoe wij het dan ook hebben te beschouwen, we kunnen dat ook wel denken dat er in woorden iets gezegd hebt te worden ten opzichte van die zorgeloosheid. Maar als wij dan eigenlijk dan eens verder hebben te kijken, we komen eens achter die deuren te kijken van die zogenaamd zorgeloze mensen, dan zien we juist dat daar ook best heel veel zorgen zijn. Waar zijn dan eigenlijk dan die zorgen niet? Denk maar aan de spanningen die er in het gezin hebben te wezen, de moeite die het leven met zich mee hebben te brengen, en dat we ook wel denken dat het op werk kan tegenlopen, en dat je failliet zou kunnen gaan, en dat jij ja, in je gezin dan zulke dingen die je niet verwacht hebt zal ontmoeten. Dan kun je denken dat de zorgen juist heel groot zijn, ook daar waar je eigenlijk dan denkt dat het allemaal zorgeloos te wezen. Iedereen heeft dus daar grote zorgen in het leven. En je kijkt het achter de deur, dan kun je zeggen bij de deur als je ontmoet, of je kijkt in de kamers daar waar het sterven is of waar de zieken zijn, dan kun je dan wel denken dat er heel veel zorgen ook bij alle mensen te vinden zijn. Dat gaat niet over kerk, maar dat gaat dan ook buiten de kerk. Dan is dat echt ook wel heel veel zorgen bij die mensen die zorgeloos leven. Nou ja, als het dan is dat je zegt, nou ja, die zorgen zijn er, dan zijn die zorgen, die worden daar vaak weggedronken. Ja, je kunt wel zien dat de fles op tafel dan komt, hè, dat de tafel is waar het dus dan, waar de mens dan eigenlijk met zijn zorgen dat er neerzit. Het hoeft niet eens dan per se café te wezen. Dat kan natuurlijk ook wel, hè, dat je een glaasje gaat drinken. Dat je zegt, van, ik ga daar bij stamgasten, ga ik daar zijn. En ik ga daar kaarten, ik ga daar biljarten. Of we gaan daar allerlei andere dingen doen. En dan wordt er maar gedronken, dan wordt er maar veel gedronken. Dat kan natuurlijk ook in café. Maar er zijn er ook die het eigenlijk zijn zorgen en verdriet. En dan door alcohol dus dan gaan verdrinken. En dan zie je wel, daar zoekt de mens dan toch iets om in deze zorgen en kommer die de mens dus dan in zijn leven heeft. Dan probeert hij dus dan ook wel in die zin dan erachter te komen, een beetje rust te krijgen en zijn verdriet te verdrinken en zijn smarten te verdrinken. En zo ook dan dus dan op die manier, ja, dan zijn zorgen aan de kant te krijgen. Nou ja, dat kan dus dan zijn dat wij dus dan op die manier de vrede hebben te zoeken. Dus je ziet wel dat er een vrede is, dat de Heer Jezus gezegd heeft, dat er een vrede gezocht wordt. Maar hij zegt, dat is niet mijn vrede. Nou, welke vrede is dat dan? Hè? Dan is dat de vrede die je de wereld hebt te wezen. Zoals wij nu op in deze tijd, dan lijkt dat ook wel kenmerken dat je een gejaagd leven hebt en dat je een druk leven hebt en dat je hard moet werken. Dat je eigenlijk dan probeert dus dan die rust te krijgen zoals die wereld dus dan die vrede hebt aan te bieden. En hier dus dan ook in die vrede een soort rust probeert te creëren in dat hele moeilijke leven die hier dus dan eigenlijk dus dan best wel tegenvalt, bijvoorbeeld tot donkerheid en duisternis te brengen. Dat in die wereld, die wereld dus dan die vrede, dus die vrede die de wereld die dan zijn zorgen en kommer eventjes zou kunnen kwijtraken. Het verdriet, de pijn die dat leven met zich meebrengt, die wordt dan op die 14 dagen of 3 weken van vakantie, wordt het eventjes dan tot kalmte gebracht als het ware. En dan kun je daar weer tegenaan en dan pak je dat weer op en dan word je weer verder. En eigenlijk, ja, dan gaat het eigenlijk maar steeds dieper wegzinken ook met deze vrede die de mens in de wereld heeft. Nou ja, ten laatste, er zijn nog veel meer dingen natuurlijk, maar ten laatste, dan zou ik dus dan kunnen denken dat er dus dan dat de mens dat de afgod, de mammon afgod zou kunnen vinden. Ja, de welgesteldheid van de mensen die dus dan veel hebben verdiend, die veel geld hebben te krijgen, die kunnen doen wat zij willen. En ze hebben hier dus dan eigenlijk nergens mee te zitten. En dat mammon gebeuren, dat geld en die goederen, die neemt helemaal in beslag en dan proberen ze de vrede in te kopen. Maar als er ergens dus dan eigenlijk dan onvrede is, daar waar juist dus dan veel geld is, Ja, dan geeft dat zoveel met zich mee aan zorgen om je geld ook te bewaren en je geld ook te vermeerderen en meer geld erbij te krijgen. Dan geeft het eigenlijk het bezit van geld, geeft eigenlijk al zelf te zorgen om dus dan je schatten in die zin te bewaren en je zo op die manier je vrede te bewaren. Dus dat is in de wereld. En dan laatst, dan komt de kater. Nou ja, wat bedoel ik dan met die kater? Is het maar, wanneer dus dan de mens dus aan de tijd van zijn leven te wezen, dan heb je toestanden en dan komt het in één keer voor de dag. Wanneer het lichaam zijn afbraak kent, wanneer dus dat wangen gaan invallen en de oogkassen diep worden en de rimpels groot, van al de zorgen die in het leven zijn, ook van de ouderdom, dan kun je dus dan denken, dan lig je daar en dan... Ja, dan lig je daar eenzaam op je pad, op je weg. Als je daar nog een vrouw hebt, of als je daar nog wat kinderen om je heen hebt. Sommigen hebben dat ook niet. En dan zie je wel dat de mens dus daar uitgeput door het slaafs navolgen van al zijn begeerten hier in het leven. Dus dan eigenlijk dan, zo bezig geweest is dat hij dan moe en mat aan het einde gekomen is. En dat hij zijn hoofd dus dan terneerlegt. En dan is het eigenlijk helemaal geen vrede meer. Dan vliegt eigenlijk dan die wereld met aardesvleugelen bij je vandaan. En dan is het dan is alles wat je aan drank, geld of voet of lust gaat, heb is een einde gekomen. En dan is, daar, dan is het een vreselijk sterfbed dat de mens dan wacht. En een vreselijke einde dat hij hebt te wachten. En dat is eigenlijk dan de kater van al die dat zoeken naar die vrede in de wereld. Nou ja, als er dan dus dan een andere vrede te wezen, dan zegt niet mijn vrede, maar dus dat is die wereld die vrede hebt, die ook eens een andere vrede. Nou ja, dat heb heel veel uitgebreid, hè, vrede door het bloed, wij dan gerechtvaardigd zijn, door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk zo'n uitdrukking waar het die heel past bij het onderwerp wat wij hebben, hè, de rechtvaardiging door het geloof. En dan is krijg je vrede, dus dan met God door onze Heer Jezus Christus. En dan denk ik mij, wanneer die vrede verkregen is, dan denk je eigenlijk wel dat het eigenlijk altijd zo blijft. Dan denk je eigenlijk wel dat het zo wel dan eigenlijk dan achter de rug hebt te wezen. De grote strijd die een christen hebt en de moeite die hij ervaren hebt. En wanneer hij dus dan zijn zonde de kennis gekregen hebt. En de verlorenheid en dat hij nacht en dag in de weer geweest is. En hij krijgt dan die vrede met God. Dan is dat eigenlijk een heilige zorgeloosheid. We denken nog wel aan de opgave die kinderen dus dan gehad hebben. Dus dan in Psalm 33... gelijk mijn ziel als een gespeend kind bij zijn moeder is. Alzo is dan een kind van God in deze ruststand. Hè, de ruststand die door de rechtvaardigmaking van de zondaren dus dan in het leven de ware rust heeft te vinden. En de ware vrede te vinden zoals die dan in God is. Door het bloed van Jezus Christus, door het offer van Jezus Christus. En dan ligt daar dus dan die heilige zorgeloosheid. Als dat gebeurd is eigenlijk, dan zorgt Vader wel voor u. Dan bekom je eigenlijk daar niet zo over. Dan is dat eigenlijk dan wat je vroeger is, maar dus dan mee bezet is. Dat is tot een ruststand gebracht eigenlijk. Dat heb je verworpen. Dat is niet meer relevant. Dat is niet meer van betekenis. Dus dat is eigenlijk dat je daar bij God de rust gevonden hebt. Zoals de Heer Jezus dat gezegd hebt. Kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar dan komt ook weer het woordje maar. Dat woordje maar, daar heb je zo niet aan gedacht. Je denkt eigenlijk dat de strijd erboven is. Maar, er gaat er iets komen, dat is dan dus dan die strijd hier voor de christen, dus dan op de aarde te zijn, die is er ook. Dus die zorgen zijn er ook bij Gods kinderen, laat ik dan maar zeggen. Op dat moment dus dan denk je dat je geen zorgen meer hebt, je voelt geen belasting meer, je kunt de genieting van de gemeenschap met God kennen, de vrede die in je hart hebt, de vrede met de dieren, het is felste vrede met God, het is enkel vrede, het is enkel liefde in je hart. Dan denk jij dat dat nooit meer voor je weggenomen wordt. Maar het is dus dan voor die kerk van God ook hier een strijd op de aarde. Dat moest je dan leren. Nou ja, in die strijd is het ware, dan daar kun je dus dan de Psalm 25. ik heb het nog eventjes weer van de lijst afgehaald. De kinderen zei wel van de school weer, maar dan zie ik het toch weer. Dan zegt ja, dat spreekt wel aan dat ook de kerk dan dus daar zegt van 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Dus je moet maar niet rekenen dat de kerk dus dan zonder zorgen te zijn. Je kunt wel denken dat de Heer gezegd heeft, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u, dat wel. Maar juist, dat maakt dus dan ook wel bekend, dus dat die zorgen dus dan ook heel groot zijn, ook het leven van de kerk van God, en dat hij daar een weg weer te vinden, niet in drank, niet in geld, niet in vakanties, niet in uitgaan, niet in plezier, niet in de ontmoetingen en het praten en alles. Maar bij God, werp al uw bekommernissen op hem. Nou, dan zei er meer dan dat je ooit gedacht hebt. Ik heb zelf ook wel eens een keertje eigen gedacht. In de wereld had ik het niet zo. En bij de Heer heb ik het ook nooit zo gehad. Maar ik heb het ook nog nooit zoveel in mijn leven gehad. Laat ik maar zo zeggen. De zorgen die ik nu heb, die zijn soms ontzaggelijk groot geworden. Ook in mijn leven, zo wel dat ik dat vaak als niet eens meer kan begrijpen. Maar dan denk ik, in dat vertrouwen waar ik in sta, dan moet ik toch geen zorgen te hebben. De verantwoordelijkheid die daarin te vinden is, die ambtelijk werk en bestuur, dat mag ik toch bij de Heer kwijt zijn. Maar, het is toch zo vaak zo drukkend. Maar nou, één ding is dan eigenlijk het meest drukkende. Om nou die vrede te bewaren die je van God krijgt. Die vrede te bewaren. Als je nou een vrouw getrouwd hebt en je mag in liefde met ze wandelen, daar zou eigenlijk dus dan ook voor de man of ook voor de vrouw een groot perk wezen om hier dus dan die vrede met de vrouw te bewaren en de vrouw dus dan de vrede met de man te bewaren. Dus ja, als die eerste tijd van die liefde voorbij is, en je krijgt weer een beetje de gewone regel. En de druk van het leven komt daarop aan. En je krijgt de zorg voor je gezin. En je staat dan midden in die wereld. Dan is het voor de man. En dan is het voor de vrouw een taak, een werk, een zorg. Een zorg om die vrede in je gezin te bewaren. Met je kinderen. En met opschietende jeugd, de puberteit en al die andere dingen. De grote zorg voor de ouders in een gezin is dus dan ook tussen man en tussen vrouw of in een kerk. Of in een kerk of op de school. De schoolvergadering is weer geweest. Die vrede te bewaren. Ik bedoel niet een valse vrede, dat alles dan maar pikt en dat het allemaal dan maar niet geeft. En dat je alles maar probeert dan in de vrede te houden. Nee. Om niet dus een onheilig vuur van onvrede te koesteren en hier de zaak tegen elkaar op te zetten en hier dus dan versplintering te kennen, verdeeldheid en scheuringen, dan heeft dat een zorg voor de mens om die vrede te bewaren. Nou ja, zo is het eigenlijk dus dan ook de zorg voor een christen, voor een waar christen is het dan om die vrede met God te bewaren. Bewaken ook, zou ik zeggen, bewaken, eigenlijk steeds mee bezig bent om hier dus dan eigenlijk alles wat er dus dan in de weg zou kunnen staan, je eigen te bewaken, dat eigenlijk dat dus dat niet tussen, dat er niet iets tussen God en tussen je ziel inkomt. Ja, als ik over ga nadenken, dan staat er alles in de weg natuurlijk, maar je mag dat liefdesgemeenschap met de Heer kennen, wat hier dus dan door de vergeving der zonde ontstaat, wat bij de rechtvaardigmaking dus dan genoemd wordt als vrucht, vrede met God en de rust en de liefde, de genade van God in je leven te kennen, dat je dus als het ware dus de arbeid hebt, een zorg heb, een grote zorg heb, dat er niet iets tussenkomt. En wat is er dan eigenlijk dus, dan wat er dan tussenkomt, dat is dus eigenlijk de zonde. Die zorgen die je in gezin hebt, en op je werk of op je school, die je bij 1000 zou kunnen noemen, of 2000 zou kunnen noemen, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat is wel moeilijk voor je. Maar dat is niet de oorzaak van dat er scheiding komt. Maar die zonde, dat is wel een oorzaak. In je gezin, of in de kerk, of bij de school, of bij je eigen persoonlijk leven. Daar kun je dat eigenlijk wel als een groot kwaad noemen. Zonde in zichzelf is een groot kwaad. Maar het is daarom uit een kwaad dat je zegt, kijk, dan komt er iets tussen. Tussen God en tussen je leven in. De grote zorg van jouw zonde. Oh, die zonde die overblijft. De zonde, dat is toch zo kwaad. Daar heb je toch zoveel mee te doen. Daar heb je toch zoveel zorg mee in je leven. Dat, wat er uit het hart dan opkomt. Wat er in je gedachten opkomt. Wat je hier altijd steeds maar meemaakt. Wat je zo vermoeid, wat je zo belast. Dat je het bij je pad niet recht kan houden. Dat er steeds weer die zonden zijn. Dat geeft nou eigenlijk dus die grote zorg. Zorgzaamheid in de harten van Gods kinderen. En ook dan dat vleeselijke, die lust. Je hebt het net zo goed als de ander dat hebt. Je hebt het net zo goed als dat de wereld het hebt. Je hebt net zo goed dat vlees mee te dragen. Je kunt niet zeggen dat je het niet hebt. Hè? Dan geloof ik je niet meer. Dat je denkt van, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Jij hebt er geen last van. Jij kunt je pad allemaal recht houden. En je staat allemaal zo hoog met je eigen. En je denkt dat het allemaal zo goed hebt te gaan. Ja, dan geloof ik je niet meer. Maar ja, dat maakt ook niet uit of ik het wel geloof of niet geloof. Maar de kerk heeft daar wel last van. Hè? Dat vleeselijke, de duste van het vlees, de begeerte van het vlees, de strijd tegen het vlees, dat is volop aan de gang. Dat geeft hun heel veel zorgen. Nou, die gaan ze niet verdrinken, dat niet. Dat gaan ze niet met vakanties ten onder brengen. Dat is een strijd op leven en dood. Een strijd. Op leven en dood. De zorgeloosheid. En de zorgen. Dat is hier eigenlijk bij vraag en antwoord 64 aan de orde. En laatst zie je wel dat er dan ook een overgang wordt gemaakt. Dat is bij de vraag 64 vinden. En daar het antwoord op lezen. Vraag en antwoord 64 van zondag 24. Waarmee dus dan de leer van de rechtvaardiging uit het geloof zonder de werken der wet. Dus dan een afsluiting tenminste kent in dit gedeelte. Daar wordt dus dan gevraagd. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Het antwoord is daarop nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door het waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus het maakt geen zorgeloosheid, die christelijke leer, of de leer die hier bedoeld wordt, waar we zo meteen eventjes iets van zeggen, de goddelijke leer. Het maakt die zorgeloos of goddeloos. Dat is dus dan niet het geval. Eerst eventjes dan stilstaan bij die leer. De goddelijke leer. En dan in de tweede plaats de voorzichtigheid makende leer. De voorzichtigheid makende leer. Dat is een beetje een aparte uitdrukking. Ik weet niet of die dan gangbaar is, de theologie, dat maakt me niet uit. Maar als het daar is dat je zegt dat je de voorzichtigheid mee kent om hier dus dan geen zorgeloosheid toe te staan en geen goddeloosheid toe te staan, dan maakt deze leer ons in ieder geval wel voorzichtig. En in de tweede plaats dus dan de vruchtdragende leer, dat zie je met het oog op de dankbaarheid. Wanneer de Heer die weldaad in ons leven geeft, dan kan het niet zijn dat men in diezelfde weg dan het door te gaan, maar dat men de Heer dus dan toebrengt de vruchten die doen. Ik heb eigenlijk dan gezegd welke leer het is, dat is een gewichtig stuk waar we het bij de hand gehad hebben. Eerdere keer heb ik dat gezegd, wanneer dus dan de vragen staan, dus dan antwoord vragen, dan kun je dus dan denken dat hier dus de leer van de rechtvaardigmaking voor de kerken staan, dus dan de beslissende leer hebt te wezen. Wanneer het gaat over zalig worden, dan kun je niet zeggen dat dus dat gemist kan worden, de rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. En wanneer we dan eens waar dus dan de woorden voor vinden, dan kun je dan zeggen het is de goddelijke leer. Dat noem ik dan het eerste punt. Dus waar het is dan nergens te leren. Je kunt dan zoveel godsdienst vinden en je kunt dan zoveel ontwerpen van deringen vinden onder de mensenkinderen. Maar dat het maar één deer is die dan hier, dat is goddelijke leer. Welke dan toegestaan is tot de rechtvaardigmaking van de zondaar, welke in het leven hier dus daar rechtvaardig is voor God. Zo kunnen wij vinden dat dit dus eigenlijk dan de leer der schriften te wezen. Dus bij vaststelling moeten wij zeggen dat deze de heer van de hemel is. En we kunnen dan zeggen hetgeen wat wij verhandeld hebben, wat wij hier dus achter de rug hebben. En waar dus dan sprake van geweest is en welke de gemeente volgehouden is en welke dan gekend te wezen. En dat het de leer der heilige schrift is. Al ik nou Habakkuk op te staan, die spreekt over de rechtvaardigmaking door het geloof. En je kunt dan hier Paulus, de Paulusleer kunnen noemen. En we lezen dat de herhaling dus dan in de gelatenbrief heeft te staan. De heer Jezus Christus, die heeft het zelf genoemd in de zaligsprekingen. En dan kunnen we zeggen, het is de christelijke leer. Het is dus dan de leer der apostelen. Welke hier dan behandeld is. Welke hier dus dan hier de geruststelling in het leven geeft. De preet in het hart te geven. Zoals dat hier door het geloof te wezen. En dan kun je dan zeggen dat het niet is die andere leer. Ik kan het ook even puntgewijs zeggen. Dus dat is niet de leer van Pelagius. Welke dus dan nadat de apostelen dus dan gepredikt hebben, ontstaan is in de christelijke kerk. En we kunnen ook niet zeggen dat de leer van Arminius is de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof. Dat is niet de leer van Arminius. We kunnen ook niet zeggen dat de leer is van de Socinianen. Wij kunnen het ook niet noemen de leer van de Peterdopers of van de Pennonieten. Dat is ook weer heel erg in. Wij kunnen dus ook niet zeggen dat het de Kuiperianen zijn, maar dat het is de leer van Paulus, welke hier dan gesteld op te wezen. En wanneer het dan gaat, inderdaad hier ook rekenschappen te geven, want dan kun je natuurlijk ook in de uiteenzetting van de leer dus dan dingen zeggen, maar nou dan ook in de praktijk op te wezen. Paulus, dat stukje heb ik laten lezen, dat er in de somma van de waarachtige bekering dus dan dingen gezegd zijn, welke bij de bekering horen. U hebt het net gehoord, het is één. Van de drie keer weet ik dat de apostel gezegd heeft dat hij van zijn eigen bekering gesproken heeft. En dat hij dan op de weg naar Damascus de ogen geopend ziet. En dan zie je dat er één keer dus dan de somma van deze leer bij de beelden van zijn eigen bekering naar voren gebracht is. Dat dit de ware leer is dat de Heer dus dan de opening der ogen geeft. Maar we dus zeggen, dat wij als blinden hier dus dan op de aarde hebben te lopen, met gesloten ogen. En dat de mens dus dan in de staat van de dood heeft te verkeren, en dat is wanneer het is dat hij gezondigd heeft en in Adam, en dan het oog opengekregen heeft, om hier dus dan te zien dat hij die zondaar is. De zondaar, die bij de opening van zijn ogen dus de balgelijkheid van zijn eigen staat en zonde hebt te zien. Dat is eigenlijk dan het begin, wat hier dus dan in het werk, wat God aan de bekering heeft te doen. Dat het is dat de Heer dus dan je eigen schuld voor ogen stelt. Dat wij de ordentelijk, en dat we ons hele leven hebben te zien. En dat wij kunnen zien dat wij gevallen mensen zijn. En dat de zonde God in de peert zijn. En dat de zonde troost in de peert zijn. En dat is datgene wat de mens heeft te zien. Dat de opening te open. Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te verzen en tot de prikkels te staan, tegen de prikkels te staan. En hij wordt blind daar op de weg. Hij heeft de ogen gesloten gekregen. En heeft zijn innerlijk geopend gekregen. En wanneer is dat deze man met zichzelf bekend gemaakt is? Ik meen dat er in een van die boekjes van dominee Miras, daar heb ik wel eens een keer de inleiding van geschreven is. Dat vond ik toen mooi, als hij toen van zijn bekering dus daar sprak. En dat hij toen gezegd heeft dat hij eerst een oog naar binnen gekregen heeft. En dat hij hier van binnen en dan heeft gezien wat de mens is in zijn ellende staat. En dat hij dan later dan en dan oog gekregen heeft buiten zichzelf, zoals dat in Christus Jezus te wezen. En dat hij dus dan op die ogen de ziel geopend zijn, wanneer toch de schoonheid en de heerlijkheid van Jezus Christus in het leven gevonden wordt, waarin de mens rechtvaardig wordt voor God bij de wegneming van zijn zonde. De opening der ogen. Ik heb wel eens dat ik dat voor ogen krijg als ik dan op bezoek ben en met mensen spreek. Dan denk ik, wat stond er toch nog weer eigenlijk dat hij dus een somma geeft van hetgeen wat er in de bekering gebeurt. En ik lees het hier dus dan bij dat, het 18e vers? Ja, het 18e vers van Handelingen 26. Daar staat eigenlijk dus dan, daar staat het dan, dat de Heer dus dan de opening der ogen geeft. De bekering tot God. He, dus dan zonder God weer terug in God komen. En dat hij dus dan, ja, voor God vervaardigd te worden tot die kennis van God, dat hij uit die duisternis van zijn onwetendheid, en waarin heeft te verkeren, en waarin dan in het leven te staan, ja, die geen enkele kennis heeft van het leven, en wat er in God is, dat is die duisternis. Duisternis is een beeld voor onze onwetendheid. En duisternis is een beeld voor onze ellende. Uit die duisternis van de wonderbare dichtgebracht te worden. Daar zie je wel dat de mens dus dan in zijn vloek en in zijn dood staat heeft te verkeren. En dat hij in deze banden getegen is en hij krijgt het te zien. Omdat het licht van boven komt. Omdat de geest Gods het leert wie de mens is. Ik zie de noodzakelijkheid in om het hier steeds ook weer te onderstrepen. En wanneer het toch zoveel vreemd vuur en dan gebracht te worden ten opzichte van die bekering. En je kijkt daarna wat er in het woord geschreven te wezen, maar je weet het ook bij je eigen wel. En dat de mens in zijn eigen staat die verloren te wezen er enkel duisternis is. Maar je weet het ook wel, wanneer het dan tot het licht gebracht te worden, wanneer het is dat deze zon ter gerechtigheid in je leven hebt te schijnen, wanneer dus dan deze kennis van God in je leven ontstaat, en dat je hier van God dus vervaardigd wordt om God te kennen, en ook vervolgen te kennen, daar kunnen we gelijk bij zeggen. Ik ben de oudere. En wanneer weet je het nou? Ik heb mijn jaren gemaakt. Ik heb mijn jaren gebaakt, en waar kan ik dan zeggen dat ik meer weet dan toen? Als er is dat er een kwast om in de kennis in de getaalde van God op te wezen, en dat ik dan in die kennis heb toe te nemen, en wasdom kent in de getaalde van God. Net als dat kind dat groeit. Het wordt geboren, en het blijft niet altijd klein. Maar het is wel een kind. Het is een zuigering, maar je staat er verbaasd van, hè, dat ik dan een paar maanden later dus dan het kind weer ziet, dat ik denk, wat groot is het toch. En als ik dan eigenlijk dan weer ziet, oh, het loopt al. En het spreekt al verschillende woordjes. En eventjes later, dan zie je wel dat het kind alweer naar de school gaat, naar de eerste groep. En als ik dan in deze tijd dan ziet, dan zie je wel dat ze eigenlijk dan alweer van school afgaan. Ze hebben examen gedaan. En als ik dan eventjes later zie, dan zie ik wel dat zij een baan hebben, een carrière. En als ik dan eventjes later zie, dan zijn ze getrouwd. En dan hoef ik maar korte tijd te vinden en dan gaan ze sterven. Gelijk een bloem op het veld, wel sierlijk pronkt en krachteloos is een teer. Ja, zo gaat de mens naar zijn eeuwig huis toe. Maar dan heeft hij eigenlijk een soort groeiproces in zijn leven gekend. En dan heeft hij vermeerdering van kennis in het profane leven gekregen. En in statuur neemt hij geweldig toe, wordt een sterke man. En maar in de afgang van zijn leven komt hij weer in het graf terecht. Maar in het geestelijke leven is ook een toename. Toename van zelfkennis, toename van godskennis, toename van Christuskennis en ook van de waarheid. Daar gisteren nog even een gesprek met een student, denk ik dat was. En je gaat toen vergelijken toen jij student was en je helpt de jongen door te spreken wat jouw ervaringen zijn toen jij nog student was. Toen je dan daar in de kerk dan kwam en je hebt dan de ogen open gekregen en je ziet de waarheid. Ik weet nog wel dat ik op bezoek ging en dat ik geen enkele tekst wist. Nou ken ik wel enkele teksten, laat ik maar zeggen, niet zoveel, maar ik ken ze dan wel. Toen was dat woord hier dus dan een nieuw voor mij, elk gedeelte. Nu is het niet nieuw meer. En toen heb ik de Bijbel één keer doorgelezen, nu heb ik er heel veel keren doorgelezen. Toen was ik met het woord onbekend en nu ben ik met het woord bekend. En toen heb ik God leren kennen. En nu mag ik hem vervolgen te kennen. Snap je wel? Daar is een geestelijke groei. Als wij dus dan de studenten horen. Nou ja, die heb ik dan in de opleiding gehad. Ik hoor dan de eerste preken. En later dan luister ik het nog eens, dan merk je dat het toegenomen is. Als het dan weer ver later is en je kijkt dan weer, dan zit er weer verdieping in die kennis. En dan heb je op die leerschool geweest, daar zie je wel dat de oefenschool er is. Ja, en die, hij heeft meer licht gekregen. Eerst had hij meer vuur dan licht, zeggen de ouderen dan wel. Zal ook bij u wezen, ik heb dat nou meegemaakt voor de eerste keer, het is prima gegaan. Maar als ik dan zeg, hoe zal het later dan gaan? Nou, dan zal u, als ik het nog mag beleven, ik ben nog ouder en ik mag u nog eens spreken, dan zeg ik, ik heb de ervaringen opgedaan. En dan gaat u van mooie dingen spreken, maar ook van nare dingen spreken en ook van uw ervaringen spreken en ook van uw eigen toename. En ook van je eigen gebreken kom je steeds meer tegen. He, dat is in al het werk is dat zo. Het begin van de rechtvaardigmaking, dan denk je wel dat je alles weet. Maar dan begin je pas te leren. Dan begin je pas te leren. Ja. Als je dat bij de rechtvaardig merkt, je mag wandelen met God, dan is dat in dat licht. Zoals hij dan gesproken, je bent uit de duisternis gebracht tot het licht. Je denkt dat je alles weet. Nou ja, je weet genoeg, maar je moet alles nog leren. Daar ligt een oefenschool voor de kerk, een strijdperk in het leven. En dan met die rechtvaardigmaking heb jij het lek niet boven water. Dan heb je niet te denken, nou heb ik zo verkeerd te wezen, nou is alles goed. En je reist als het ware boven alle mensen uit. En je bent een ongenietbaar mensenkind, want je denkt dat je zoveel weet en dat de anderen niks weet. En je gaat iedereen de les lezen. En dan neemt de Heer jou wel eens eventjes apart en dan gaat hij dan eventjes laten leren dat je niets weet, dat je nog niets weet. Maar wel genoeg wie God voor een mens is en voor een zondaar is. Nou ja, en dan heeft de Heer dus daar overal de hand in. En als het dan is dat de Heer dus dan het geeft dat u rechtvaardig voor God te zijn. En dat gij de vergevende zonde hebt. En dan hebt u ergens op terug te zien. En hij zegt dus dan wel, ja in de bekering ben ik geen vreemdeling, zegt de apostel dan. De opening der ogen. Uit de duisternis in het licht gebracht worden. En uit de macht van de Satan. Uit de macht van de Satan. Dan onder de macht van God gekomen. En dan komt het woordje op dat. Dat woordje op dat. En dat je die vergeving van je zonde gekregen hebt. Drie dingen zegt jij gedaan. En dan zegt hij, je hebt het voornaamste in het leven gekregen, welke hier dus in de verhouding tot God is, dat is de vergeving van je zonde, de verzoening, en met God die leer. De rechtvaardigmaking is de leer van de vergeving der zonde. Dus je kunt niet zeggen dat het een minder belangrijk stuk hebt te zijn, en dat het als het dus dan niet zo erg is, en dat het maar niet te weten, dat het een nader beeld had te wezen. Het is dus het grootste wat je in het leven krijgt, de vergeving der zonde. Door Jezus Christus, dat ik rechtvaardig ben voor God, die leer. Daar gaat het over. Maak deze leer dus dan niet zorgeloos. Kijk, dan komt het eigenlijk naar voren. Deze leer, altijd eens bekeerd en altijd bekeerd. En we hebben nou de vergeving der zonde. En dan ben ik de beste in het leven. En zo heet. En mag, nu moet men spaarzamelijk. En nu moet de wezen met een lampje gezocht worden. Het krijgt iemand, ja, bij selectie. Bij uitnemendheid. Nee, ze krijgen het allemaal. Als wij dat niet krijgen, dan moeten wij alles missen wat er in God is. En dan zegt hij, opdat wij ook dus dan erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Kijk maar even naar het 18e vers, was het, nooit goed onthouden. Als je denkt, hoe zit het met de bekering? Lees dan het 18e vers dan maar. Zoals dat Paulus daar in 26 tegen koning Agrippa gezegd heeft. Dat is de leer der schriften. De anderen kloppen daar niet. Nou ja, dan ben ik een mede-erfgenaam. Ja, in Christus Jezus. Door het geloof in hem.
Dus die de goddeloze rechtvaardigt, laten we dat ook maar eventjes zeggen, altijd maar weer zeggen, dat niet de beste, niet de godsdienstige, niet de levend gemaakte, niet de betere woorden, maar dat de goddeloze gerechtvaardigd te worden, dat zondaren tot God gebracht te worden, bekeerd te worden, en dat we eens verder met God verzoend worden, houd dat op vast. Want als je dat loslaat, dan ga je kijken hoe het kerkelijke leven gaat eraan. Dan gaat het kerkelijke leven eraan. Ja, dan gaat allemaal over goede mensen. Maar voor u is het dan wel zo dat je zegt, dat is een wonder is dat toch, dat zalig worden. God jou die zonde vergeeft. Maakt dat dan niet zorgeloos? Nou, even eens kijken wat we nou voor ogen hebben. De wereld is werelds. De godsdienstige mens is godsdienstig. De kerkelijke mens is kerkelijk. En de christen is christelijk. Ja, en daar moet ik dat volk dus dan ondervinden, hè? Dat volk van God. Dat heeft dus dan kenmerken. Kenmerken in gedrag, in handelingen, in wezen, in werk, in doen en in laten. Kun je dus dan zeggen, er hoort een plaatje bij. Nou ja, goed, zo had een oud-gereformeerde kerk het plaatje. Zo had de Kousenkerk het plaatje. Je krijgt een etiket op. Nou ja, wat voor etiket is dat dan? Nou, wat is een signatuur? Kun je dan zeggen, kijk eens dan, dan krijg je... Je wil dat eigenlijk ontlopen, dat wil ontlopen. Ik lees in de krant van die man dat hij zegt dat hij met zijn leer dus te verdedigen dus dan een Pauwiaan is of een eentje van Dumasseus. Nou ja, nou dat vind ik uitdrukkingen van niks. En hij vond het, hij was daarop gesteld en zeer vereerd, maar dat kun je natuurlijk ook met een andere dominee hebben. Dat zijn uitdrukkingen voor niks voor mij. Dat heeft echt helemaal totaal geen zin en geen enkele betekenis voor mij. En dan hou ik als het ware dus dan vast wat er in het volksgedachte van kerken te zijn. En dat laat je als het ware dus dan niet in een hoekje drukken. En zo uit de confessionele, de gereformeerde bond, dat is dan ook allemaal weer in het etiket, dus waar gekrookte rit aan je taan. En ethische, dat zijn allemaal van die etiketten. Maar voor ons is het etiket dit, dat ik een nieuw hart heb, dat ik een nieuw leven kent, dat ik van Christus het eigendom ben. Dan wil je eigen niet zo gauw in een hoekje laten zetten. En dan voel ik me eigen niet vereerd dat ik met geassocieerd word met een bepaald mens. Dan kan ik daar eigenlijk mijn best vinden waar je eigenlijk helemaal niet hoeft te tellen. En dat hij alleen telt. Dat hij alleen telt. Dat is het. Nou, als je dan een eertijds hebt en je bent werelds, kan je wel zien, je bent werelds. Je leeft werelds. Je praat werelds. Je kleed je werelds. Je gedrag is werelds. Maar je kunt zeggen, ik ben oud-gereformeerd. Ja, daar zie je dan niks van. Tenminste, als ik over dat etiket begin. Wat voor kerk dat je bent. En je kleedt je, je gedraagt je. En je hebt de gezindheid van die wereld of niet. Nou, dan zeker niet een echt christen. Dan hoef je niet te zeggen, ik ben een echte christen. Want dan kun je dus dan zeggen van niet. Toen ik dat vanmorgen zei, en toen heb ik dat ook wel een beetje niet willen zeggen. Maar dan wordt dat interview met die Oekraïense gehouden. En dan is dat binnen een vrouw die loopt in een lange broek. Ja. Ja, wat moet hij nou van vinden? Maar ik ken mijzelf, dus ik veracht haar niet, maar ik denk dat klopt niet. Als ik hier dan nou sta in mijn huis en ik kijk hier die wereld na, Nou, dan zie ik dat ook allemaal. Dus dan zei ik tegen van die vrouw, dat is net als de wereld. En dat klopt dan niet. Lieve? Maar ik sta er niet boven, dan moet je niet op rekenen. Als ik nou vanmorgen dus dan verklaar dat je zegt van dat Iran dus daar alles overgaat naar het christendom, dan ga ik eigenlijk dan onderzoek doen, beproeven of de geest uit God zei. Dan zeg ik van nou, toen hier bij Nineveh, dus dan de Nineveh, dat is dan ook dan dat Irak. En dan zie ik wel dat dus God zijn woord tot Nineveh brengt. Er geen visioenen. Er geen gezichten. Dus ik ondermijd mijn eigen gevoel niet ten opzichte van de waarheid. Dan hoeft u niet meer voor Ismaël iemand weg te sturen. Als het dan is dat het dan visioenen en gezichten zijn. Maar u stuurt dus dan zendelingen. En u stuurt dus dan predikers van het woord naar Jordanië of Iranië. Dus dan gaat uw schriftuurlijk te werk. En ik zeg dus dan niet, dus dat het niet kan, dat heb ik niet gezegd. Want toen er nog geen schrift was, deed de Heer dat zo. Maar ik heb dan wel toch ook wel weer een gegronde reden voor mijn bedenkingen. Dan denk ik, ja, wat is dat voor een bekering? Tot het christendom of tot God? Nou ja, dus in de tijd dat dus al die kerken volliepen met de oorlog, dat hebben we gezien, dat was een wassen neus. Maar dacht je niet dat er daar ook geen tussen zaten die daar niet bekeerd en bekeerd zijn geworden? Denk het wel. Maar als je dus daar kijkt, dus daar wat er dus dan aan de wereld of kerkelijk zijn, er zijn heel veel mensen die dus dan toch ook wel, nou, gewoon kerkelijk zijn. Nou, die gedragen zich dan kerks. En niemand die dus dan reformatorisch is, die gedraagt zich dan reformatorisch. En degene die zich dan christelijk kerk moeten zich dan christelijk gedragen. Dus niet anders dan dat de Heer dus dat bij de rechtvaardigmaking van een zondaar heiligingsleven geeft. Heiligingsleven. Door de geest Gods geleerd is. Niet door de tijdgeest. Wat de Bijbel leert, niet wat je telefoon leert. Daar zit dus dan een onderscheid in. Het heiligingsleven. Dat moet corresponderen, die bekering, met jouw leven. Het leven der heiliging. In zijn heiligheid staan door het geloof. En dan bedoel ik niet de gedaante van Gods zaligheid, maar echt oprecht God vrezen. De Godsvrezen is in u. Dan bestaat het niet dus dan dat u dus dan in uw eertijds werelds leefde, werelds kleden, werelds praten, wereldse genoegens kende. En nou bent u bekeerd en nou leeft u nog werelds. En nu leeft u nog zoals dat in het eertijds was. Want ja, nou bent u bekeerd. Dat klopt dan niet. Dus als ik dan Rahab de hoer neemt, daar heb ik een paar keer over gesproken. Nou, toen heb ze geloofd. Ze heeft geloofd, ze heeft de verspieders verborgen. En toen de verspieders was, toen gingen ze weer met de vrouwen, net zoals voorheen. Of met de mannen in bed. Nee. En toen zij dus dan gered is geworden, daar uit de van Jericho, toen kreeg ze een plekje onder het volk. En toen ging ze met de wellusten door. Nee. Ja, maar nou was het al bekeerd. En ze is in dat geloof gerechtvaardigd geworden, maar dat staat er ook, maar ook in het geloof een heiligheid. Het is een vrouw onder de vrouwen geworden, bij uitnemendheid. Het was eerst was het een vrouw, zo slecht als het maar kon, een slechte onder de slechte. En na haar bekering is zij een uitnemende vrouw geworden onder de vrouwen. En ze trouwde een prins van het huis van Juda, Salmon. En zij is de stammoeder van de Heer Jezus geworden. Dus jij kunt dat, zij hebt zo niet doorgelicht. Zoals zij eerst leefde. Het kan niet bestaan dat u zegt, ik ben geloof. Ik ben een gelovig. Nou ja, zo gaat het dan in de Romeinse kerk. Ik was later gehoord, laat ik mij ook weer niet lelijk gaan doen. Maar daar staat er naast de kerk, er staat een kroeg. Die staat juist naast de kerk. Maar als je daar een kerk gehad hebt, dan ga je zo van de ene deur naar de andere deur de kroeg in. Dat kan niet, dat kan niet. Als jij dan hier zegt, ik geloof, dan ga jij ermee, als je thuis komt, de smartphone aanzetten en kijk je naar Studio Sport. Omdat je dat gemist hebt. Dat gaat niet. En dan zeg je niet, omdat ik dat niet mag, oud-gereformeerd, maar dat past niet bij jouw bekering. Dan ga jij niet meer naar het voetbalveld. Dan ga jij niet meer gamen. Dan ga jij niet meer sporten. Dan loop jij niet te trimmen langs de weg. Dan volg jij de Heer. En als jij zegt, ik ben dan bekeerd. En je liegt. En je bedriegt. Dan klopt dat niet. Als jij zegt, ik ben werkelijk een christen. En jij gaat de leugendienaars navolgen. Dan kunnen wij gewoon zeggen dat echt je liegt met je bekering. Gewoon echt je liegt. Want het klopt niet. Zo werkt Gods geest niet. Gods geest brengt je daar niet. Die breng je niet onder het deugenleer. Die breng je bij de knechten. Die breng je bij de dienaars. Die breng je in Gods huis. Die breng je onder het woord. Die breng je dicht bij God. Het kan niet wezen dat jij zegt, ik ben bekeerd en jij luistert niet naar Gods woord. Het kan niet. Je bent zo zorgeloos niet dat je die ruimte krijgt om te denken van, nou kan ik gewoon doordoen met dat leven zoals ik dat vroeger had. Dat wil jij gewoon niet. Jij haat dat leven. En je hebt er genoeg van in je leven, daar gaat niet om. Dat jij gewoon nooit bovenuit komt, maar dat gaat te ver. Ik ben vleeselijk, dat heb ik ook al gezegd. Als God je niet vasthoudt, ik hoorde het laatst nou iemand die... Oh ja, van die dovenaar. Nou, die dovenaar, daar heb ik onder gezeten. In Geenemuiden. Een hele rechtzinnige man. Met een bevindelijke preek. En nooit had ik dat kunnen denken. En als je dat dan leest, dat hij dus dan, ja, ik heb het ook niet eens verder gelezen, want ik hoef het ook niet te weten, maar dat hij direct uit zijn ambt gezet is, omdat hij overtreding gedaan heeft aan het zevende gebod, het negende gebod. Ja, dan ga je ook niet zeggen, oh, jou heb ik plezier in om dat eens eventjes te gaan bekijken. Maar ik heb wel tegen mijn eigen gezegd, kan dat dan nog als jij dus dan al 80 jaar bent? Oh, nou, ik ben 72. Dan kan dat dan toch nog? Heere, houd mij dan toch vast. Ik denk, het komt niet in me op om te denken, dat kan. Maar nou lees ik het, dan zeg ik, Heere, houd u me toch vast. En toen ik bij een Staphorst werkte, 7 jaar, toen ging ik op bezoek en toen dacht ik aan David. En toen denk ik, als David nou gevallen is, dan kan ik het zeker. En toen heb ik dus dan de auto langs de kant van de weg gezet. En toen heb ik de Heer gevraagd en gesmeekt of ik dan niet als David dus dan met een vreemde vrouw op stap ga. Nou ja, als je dan 80 jaar dan bent, dan hoeft dat toch zeker niet. Oh, dat kan toch. En dan zegt de Heer dus dan, leid mij niet in verzoeking, houd mij dus dan vast. Want ik denk, dat kan toch niet als je toch een kind van God bent. Dus dat schijnt toch te kunnen. houdt mij vast. Maar het komt niet overeen met het echte. Je zou bijna denken, dan heb je het nooit echt geweest. Maar ja, daar staat er weer van David, dan was David wel echt. Maar zie je wel hoe nauw dat het dan is? Hoe het erop aankomt, hoe Gods naam gelasterd wordt. Ik was in Reis, toen gebeurde dat hier met in Capelle zoiets. De dominee heb hier nog naar de kerk gegaan. Ja, hoe het allemaal zat, weet ik niet. Maar wij hebben er wel de droefheid over gekend. Al wist ik niks van Capelle aan de IJssel. En ook niet van die dominee. Maar ik heb er wel op zijn sterrenbed gezien. En hij heeft een goede ruil gedaan. Maar als ik daar zeg dat een mens zou kunnen vallen, dan moeten wij denken dat het gauw genoeg gebeurt als je denkt van dat jij niet valt. Heere, houd mij vast. Maar het bestaat niet met het leven, het tere leven van God. Maar omdat je vleeselijk bent en niet geestelijk, daarom kan dat. Voorzichtig dus. Gods kinderen moeten heel voorzichtig leven. Die moeten heel waakzaam zijn. Moeten veel aan de troon der genade verkeren. Moeten de Bijbel niet dicht houden, de ambtsdragers, de ouderlingen en de diaken ook niet. Dan kom je in gevaar als je die Bijbel gesloten laat en als je dan overal naar luistert en overal in meedoet en overal te zien bent en alles, je etentje dit, etentje dat, uitgaantje zo, uitgaantje zus, uitgaantje dat, dan breng je ziel in gevaar. Dat God zijn aangezicht verdergt en dat jij valt. Ja, tegenwoordig geeft dat niet meer, maar je moet wel denken dat het voor God geeft. Ja. Door genade word je juist erg voorzichtig. Je wil niet dat de naam van God gelasterd wordt om jouwentwil. Jij haat de zonde en de begeerlijkheden van je vlees. Je leeft nauw bij God of God je daarvoor bewaren wil. Deze leer maakt niet zorgeloos. Is niet zo ruim dat hij alles mee kan doen, omdat hij zo goed bekeerd is. Nee, heel voorzichtig ga je te werk. Psalm 43 vers 1, dan proberen we het af te sluiten. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Psalm 43 vers 1. alsjeblieft om af te sluiten. Dan zie je wel dat de Heer een groot werk hier even gedaan heeft. Even kort wil ik zeggen, wat, u was in grote benauwdheid. U hebt uw ellende gezien. U hebt uw overtreding gekend. U hebt uw zonde moeten aanschouwen. En gij hebt God in je leven gekend als een toornend en rechtvaardig God. En je hebt gebeten, je hebt geroepen, je hebt gesmeekt aan de troon der genade om van God te ontvangen genade en vergeving de zonde. En nou zou ik eigenlijk dan willen zeggen, dan zou je zeggen, je kreeg die. Nou, dan heb ik het heel kort gezegd, hè. Dat is ook waar. Kijk maar naar de tollenaar. God, wees gij mij de zondaar genadig. En hij was hem genadigd, dan heb ik hem dat kort gezegd. Nou, toen ging hij weer in het tolhuis. Ja, geloof het maar niet. Geloof het maar niet. En toen had hij het geld weer dief. Ja, dan heb hij weer zijn oude leven door. Geloof het maar niet. Echt niet. Maar als ik dan dat eventjes denk, dat hij geroepen heeft en hij zei, o God, wees mij genadig en het is niet verhoord. Ja, dan dat wil ik ook wel eventjes benadrukken, dat je heel veel roepen kan en dat je heel veel bidden kan zonder dat het verhoord wordt. En dat de Heer dus dan je totaal ontkracht, dat de hemel gesloten blijft, dat de hemel daar helemaal geen antwoord geeft. Jij denkt al wel, als jij dus van je gebed een werk maakt, moet ik oppassen dat ik niet ga preken weer hoor, maar dat je daar een werk van je preken maakt, dus daar zijn wij eigenlijk al aan vooruit. Dan beginnen wij als dominee al gauw te zeggen van ja, maar de Heer verhoord wordt, roep maar veel en vraag het maar, want God geeft toch echt antwoord en vergeeft je. Nou, ik zou eventjes dieper op in willen gaan. Geloof het maar niet. Want de Heer die gaat recht doen. En als hij dus dan de hemel dicht houdt, dan kun je maar niet denken dat ik erop rekenen kan dat ik die genade kan krijgen. Omdat ik zeg dat God genadig is. Jij ziet dat hij ook rechtvaardig is. En dat hij dus dan totaal ontkracht. Zodat er geen gebed meer op kan en dat jij geen hoop meer hebt. Op hoop tegenover hoop. Dus ik bedoel dus dan eigenlijk dan een heilzame wanhoop. Een heilzame wanhoop. Dus dat je dus dan aan het eind gekomen bent. Ik hoop dat er nog, dat is nog iets meer over het punt des tijds. En als het dan over de ontwaking gaat van de mensen die opstaan uit de dood, dan staat het van de apostel letterlijk. Bij de opstanding de doden uit het vlees. En zo geldt het dan ook bij de opstanding, de geestelijke opstanding, in een punt des tijds. Nou, dat is zo op het snit. Dat is nauwelijks een speldepuntje. Oh, we zien zoveel ruimte hebben tegenwoordig. We hebben zoveel te praten. Maar als het gaat dat God gaat redden, dan is dat een nauwelijks zalig worden. Een nauwelijks zalig. Een punt des tijds. Het moet in één puntje gebeuren. Zo nauw. Als dat ligt. En dan. Nou, dan kan ik het wel weer kort zeggen. En dat is dus dan dat Christus tussen beiden komt. Christus komt tussen beiden. God redt je. En nou ben je zo blij, dat hij je nou van die zonde verlost. Zullen wij dan de zonde weer doen, omdat de genade des te meerder worden? Dat zij verder. Daar gaat het eventjes nou liggen. Daar ligt het zo teer. Dan is het zo heilig en vreedzaam. Dan is God zo dichtbij. Dan staat hij geen enkele zonde toe, maar die zijn er dan ook niet meer, want die zijn vergeven in Jezus. Dan is het zo vlak, dan ziet hij alsof je nooit zonde gekend en gedaan hebt. En dan is God zo dichtbij. En als je daar weer, dan ben je bang om te zondigen, want als die zonde er weer is, dan gaat God zich weer verwijderen. En dat wil je in geen geval. Dat wil je in geen geval toestaan. Dat er door van, en zeker bij de herkenbare en de geontdekte zondaren van het eertijds, van vroeger. Ja, daar kijk jij niet meer naar om. Ik wil niet zeggen dat je er geen last meer van kan krijgen. En dat ze zich weer opdringen. En dat je er in bezoeking kan komen. En dat je op een gegeven moment denkt, je gaat erin ten onder. Maar dat het nou zo'n heilige ogenblik geeft. Ik zit er met verwondering nog aan te denken, want het zijn dan die eikpunten eigenlijk. Er is veel meer gebeurd in al die jaren. Maar dat is eigenlijk onvergetelijk. Dat staat in het hart gedrukt. Dat is iets wat je geleed uit je geheugen wist. Dat het dat heilige moment dat de zonden vergeven zijn. En dat Christus tussen beiden komt. En dat God jou vrij spreekt. En dat God jouw vader is in plaats van de rechter. Nou, daar ga jij toch zeker niet weer de brede weg op om een dansje te doen. En een bioscoopje te nemen. En een gitaartje weer te pakken. En nog eens een keertje weer te laten horen hoe bekeerd dat je bent en zo. Ga je niet op de bühne staan. Dan pak je niet de grote stadion. En dan ga je over je bekering zingen en zo. Hè. Nou, eerst was het met een rockgitaar. Op de bühne, dan zong je de house. Dan zong je het metallic. En weet ik veel allemaal voor muziek. En nou doe je dan een keer gospel. En een keer dus dan, andere... Jezus pop, geloof het maar echt niet. Je hebt zoveel walging aan je zonde en aan dat eertijds en aan dat verkeerde, dat je zo ver als het maar kan erbij vandaan wil blijven. Maar je merkt wel dat zij niet ver bij jou vandaan blijven. Jij wil er wel ver bij vandaan blijven, maar dat andere blijft te verzoeken, blijft niet ver bij jou vandaan. Hij is altijd met jou mee op stap. Overal gaat hij mee. In de kerk en sta je in de deur van je huis. En loop je naar je kippetjes te kijken. Als zit je op een eiland als Texel. En je sluit je op als kluisnaar. Overal gaat hij mee op stap. Ja, die oude mens. Maar jij wil het niet meer. Jij haat het. Jij haat wat je lief hebt. Ik geloof dat een uitdrukking van Philpott is. Daar heb ik toen de tijd al zijn brief eens een keer gelezen. Haat wat je lief hebt. En lief hebben wat je haat. Ja, die twee mensen. Altijd met elkaar in strijd. Totdat het einde er is. En dan gaan we dat oude begraven. Ik alleen. Maar ik volg nou niet meer de leugendienaars. De valse leer. Die kerken waar Christus niet is. De dopenees die een verkeerde leer brengen. Die niet. Wij volgen de Heer Jezus. Wij volgen het Lam. Wij volgen Christus. Wij volgen daar waar Gods kerk te vinden is. Waar Gods knechten zijn. Die anderen volgen wij niet meer. En we worden ook niet erdoor geschud. Eerst nog wel, want iedereen geeft zich mooi voor. Je krijgt nog wel eens heel van die mails, laat ik het maar zeggen, van stiekems lezen ze toch bij. Mee, dat heb ik ook wel begrepen. Eerst was ik daar heel veel ontdaan aan die scheldkolonnades via de mails. Nu staat hij op ongelezen en dan sturen ze mij nog wel eens een pakket met brieven. Maar ze weten toch dat ik niet naar het internet kijk. Maar het zijn pure leugenaars. Het zijn pure bedriegers. En toen ik dat in de gaten had, dan laat ik mij door geen één ding verleiden om daar een gesprek mee aan te gaan. Vreselijke leugens daar op dat internet, onder de schijn van de grootste rechtzinnigheid, waar je daar achter je tafeltje daar in Texas achter een bureautje zit en dan alles het kerkelijk leven nagaat en maar schelden, jongens. Walgelijke zonde van bedrog. En één van de geboden, dan is eigenlijk al alles geboden, zei het dan verkeerd. Maar je krijgt dus dan die geboden lief. Jij vreest de Heer. Jij wijkt van het kwaad. Jij ziet op Christus. Jij wordt gunnend voor een ander. Jij hebt de liefde Gods. En dat is het criterium. De liefde Gods. Liefde voor de wereld. Of de liefde voor God. En heren, nu hebt u mij gered. Nu hebt u mij verlost. En het hebt naar bloed gekost. Daarvoor hebt u naar het kruis geleden. En gestreden. Daar bent u nou gekomen. En zou ik dan de zonde weer dienen. En lief hebben. Nou, wat ik dan ook van de zon die je van binnen bevindt, ik haat ze. Het heeft bloed gekost. Het heeft een zware prijs gekost. Het is enkel liefde geweest. Zal wij dan de smaad op Christus brengen met slagen alsof hij niet voor mij gestorven is, niet voor mij gedeed heeft, niet voor mij in dat recht ging staan? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Het brengt vruchten van dankbaarheid. Al zou je naar de hel toe moeten, dan zou je hem nog lief hebben. Zo diep zit dat erin. Maar je komt niet in de hel. Echt niet. Maar ja, als jij zoveel aan je zonde ziet dat je denkt, ik ben het waard, dan kan je het nog wel denken dat het met jou dat nog daar om die reden genoeg zou kunnen. Maar dan zou ik hem daar nog lief hebben. Hartelijk lief hebben. Met alles lief hebben. Met in al mijn krachten. Met al mijn inspanningen. Met verstand en met de wijsheid die ik gekregen heb. Lief hebben. En dat andere, ik ben niet beter, maar ik doe er niet aan mee. Doe er niet aan mee. Daar doen we echt niet aan mee. Daar ben ik niet voor te vinden. En als we dan daar toch in struikelen, dan ga ik weer roepen. Om vergeving, om hulp. Maar als je eenmaal in die strikken zit, dan kom je met je eigen ook niet uit hoor. Heere, help mij toch. Heere, help mij. Dan word je weer een zuchter, een kerber. En ik denk het vanmiddag nog eventjes zo. Het is echt in je geestelijke armoede komen hoor, als je oud bent. Als je oud bent als ik, dan ga ik echt begrijpen dat de kerk zegt van, je komt in het armhuis terecht. Ja. En vertrouwd op de Heer. Amen. Heren, we hebben al een poosje bij elkaar geweest en wilt u dat woord des Heren in onze harten leggen. En deze uitnemende, kostelijke leer van de rechtvaardiging door het geloof in onze zielen geven. Want daar staat of valt de kerk mee. En we kunnen gerust zeggen dat zij gevallen is. Maar uw kerk, uw kinderen, die zullen niet mee wegzinken. In deze dwaling en dwaasheid. Daar heb u het ze te goed voor geleerd. En daarom gaan ze ook met geen één mee die daarvan afwijkt. En daar staat u, omdat u de levende verbintenis is, ingeplant in Jezus Christus. Daar komt dat van. U draagt daar zorg voor. Ze zijn echt één met u. Eén plant geworden. En de geest van Christus woont in die van uw kerk. En daarom dwalen ze niet mee. Daar lopen de verlosten op. De uitverkoren op die weg. Die is boven alle wegen. Daar kunnen wij niet opkomen dan door genade. Geef ons die genade. Schenk het ons. Bewaar ons ook deze week weer. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, dat gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. 32 vers 4. gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.